Eindelijk is het dan zover. Mag ik weer dienen in Rehoboth. Ik ben ontzettend dankbaar en blij dat er ook zoveel gekomen zijn. En het is mijn diepste verlangen dat deze vier avonden u, jullie, zal dienen en tot grote zegen zal zijn. Net als mijn oudere, wijzere broeder Dato, ga ik er ook maar bij zitten. Want ik ben ook al 70. Maar dat is eigenlijk niet het probleem. Ik heb ook een rugoperatie gehad en op een gegeven moment dan ga ik zo wiebelen. En ik wil jullie niet zenuwachtig maken, dus dan ga ik maar lekker zitten. Als de rabbi ging leren, ging die ook zitten. Dus we gaan er heerlijk ook bij zitten. En vanuit de zittende houding wil ik jullie dienen. Mag ik allereerst u voorgaan in een gebed? Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken dat we weer bij elkaar mogen zijn. Heren, dank u voor deze vier avonden. Och heren, en wat zal het toch heerlijk zijn dat we een vernieuwing hebben met u en met elkaar. Een verdieping, een verrijking. Heren, want het leven met u is een groot avontuur. En u bent in ons een goed werk begonnen. En dat werk wat u in ons begonnen bent, dat zal u voleinden. Heer, we zijn met z'n allen op reis, Heer. Allen die geloven in u. Wij zijn op reis naar de stad waarvan u de fundamenten hebt. Naar de gouden stad, naar het nieuwe Jeruzalem. En onderweg, Heer, komt er van alles op ons pad, Heer. Maar wij houden het oog gericht op die stad waar Abraham ook naar hunkerde. Dank u wel dat we elkaar ook mogen bemoedigen vanuit het woord. En dat we waarheden door mogen geven aan elkaar. Dat is mijn grootste verlangen. In Jezus' naam. Amen. Als je studies voorbereidt, dan zijn er aan de ene kant is er dan de studie die je dus wil brengen. Maar je hebt natuurlijk ook een dagelijkse wandel met de Heer. En ja, de Heer spreekt ook. Als je zijn woord opent, dan kan hij ook zo persoonlijk tot je spreken. Dat heet in het Grieks rhema. Dat is dan recht tot je hart. En afgelopen week kwam ik opeens bij Spreuken 25 vers 11. U hoeft het niet op te zoeken, maar ik zal het voorlezen. Een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. Ik ga vanavond, voordat we naar de Romeinenbrief gaan, met u, met jullie, naar het evangelie van Johannes. En ik ben zo diep onder de indruk hoe de Heer Jezus antwoord geeft. En hoe de Heer Jezus ook soms stil is. Hij heeft het in zich om altijd op de juiste momenten het juiste te zeggen. En die gave die heeft zelfs Paulus niet. Want in Handelingen 23 vers 5 had hij iets ondeugends gezegd tegen de hoge priester. En dat mocht volgens de wet niet. Hij was een beetje boos op de hoge priester. En hij moest zijn woorden terugnemen. Maar dat vinden we niet bij de Heer Jezus. Op unieke wijze weet hij het moment uit te kiezen. Bijvoorbeeld op het hoogtepunt van het Loofhuttefeest zegt hij: kom tot mij, uit uw binnenste wil ik je een fontein maken van levend water. En op dat juiste moment zei hij het juiste. En ook al werd hij uitgescholden, hij reageert nooit in het vlees. Hij blijft in de geest. En dat vind ik zo uniek van de Heer Jezus. En dat wil ik zo graag ook persoonlijk leren, veel meer leren. Een woord in de juiste vorm gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. Dat is eigenlijk het begin van de studie waar ik echt mee bezig geweest ben. Het volgende is, in deze tijd krijg ik steeds weer nieuwe uitnodigingen voor Family 7. Het is 9 jaar geleden spontaan begonnen. En hoe is het begonnen? Ik zag eens een keer een man en die zag er ontzettend ongelukkig uit. En het was op een weg waar ik eigenlijk niet had moeten rijden. Ik moest omrijden. Maar er was een kleine stem in mij die zei: joh, stap je auto op en loop eens naar die man toe en vraag eens hoe het met hem is. Wel, het ging niet goed. Hij zat in een scheiding en hij mocht zijn kinderen niet zien. En hij had geen huis. En toen heb ik Linda gebeld en ik zag het wel. Ik zeg, Linda, mag een man die ik ontmoet heb een poosje bij ons, want we hadden nog een extra slaapkamer, blijven. En dat was goed. Nou ja, dat poosje is 3 maanden geworden. En er is iets gebeurd met hem. Hij is tot geloof gekomen. Al zijn kinderen zijn tot geloof gekomen. En hij had een vriend. En dat was weer een vriend van Dolf van de Vechten. En hij zei tegen Dolf van de Vechten, de founder van Family 7. Ik ben zo geholpen door dit gezinnetje, door deze familie. En hij heeft echt wel wat te zeggen. Nou, van het een kwam het ander. En zo nodigde Dolf van de Vechten mij voor Family 7 uit om een serie te doen. En ik dacht, nou, is dat 1 keer, 2 keer, 5? Ik wist het niet. Maar het was een serie van 13. 7 opnamen en 6 opnamen per dag. En ik moest echt naar de HVC, naar de kleding, want ik had niet zoveel jasjes. Dus ik heb allemaal jasjes gehaald. Ik had een stuk of 4 jasjes bij me. En ik kom daar en ik mocht een serie geven over de geloofschool van Abraham. Ik dacht, nou, het is mooi geweest, het was gezellig, bedankt. En toen kwam de volgende serie, 13 series van karakters uit het woord van God. En toen kwam er een nieuwe serie. We willen nog meer van je horen. Met wie zou je willen samenwerken? Ja, met wie, ja. Ik gaf maar een paar namen door. En broeder Jack Brunt, ja, die kan je niet missen, die is 2,04 meter. Het lot viel op hem. Dus nu hebben we alweer een serie gemaakt. Gods geest in actie, dat was het boek Handelingen. Gods zoon in actie, dat is de Hebreeënbrief. En ik heb daar een boekje, dat mag u gratis meenemen. En we zijn nu bezig met het evangelie van Johannes. God de Vader in actie. Ik wist ook niet dat het een drieluik zou worden. Je moet altijd maar afwachten of dat je teruggevraagd wordt. En dat gaat natuurlijk allemaal tezamen met de kijkcijfers. Zijn er geen kijkcijfers? Doei, Johan. Dat weet ik heus wel, hoor. Dus er zijn kijkcijfers. En nu zitten we in het evangelie van Johannes. En daar ben ik zo blij mee, want ik vond de Hebreeënbrief ook voor mezelf echt wel moeilijk. Ik moest daar echt op studeren. Uren, uren, uren. Maar het evangelie van Johannes is aan de ene kant toch wel makkelijk te begrijpen, maar aan de andere kant is het ook heel diep. En dat is wel leuk om te vertellen, want dat hebben ze mij ook verteld. Want ik heb Johannes natuurlijk ook niet ontmoet, maar het evangelie van Johannes heeft Johannes geschreven na het boek Openbaring. En dat wist ik niet, maar dat weet ik nu wel. En u weet het ook. En dat deed wat bij mij. Want dit is het laatste geschreven boek in de Bijbel. Niet 2 Timotheus, dat was in het jaar 60, het laatste boek van Paulus. Nee, het evangelie van Johannes is 30 jaar later geschreven dan die andere evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas. Dus, toen had Johannes al reeds die openbaring gekregen van Jezus Christus op dat eiland, van die boekrol. Van de toekomst van de wereld. Wie is er waardig? En toen huilde die, want er was niemand gevonden die waardig was. En wat mocht hij zien? Het lam dat geslacht is, staande. Hoe kan nou toch een geslacht lam staan? Ja, dat is de opgestane Heer Jezus Christus. Die tevens ook de leeuw van Juda is. Openbaring 5. En hij alleen is waardig om de boekrol te openen, en dat is de toekomst van deze wereld die teruggaat naar de Here. En dat is zoiets geweldigs, want daarom leven wij met hoop. We hebben vanavond gezongen over het kruis. Het lam dat geslacht is. Dus het geloof wat ik ervaar, wat ik proclameer, is ook het geloof van de hemel. En dat is toch heerlijk, het wordt bevestigd vanuit de hemel, want hij zag een lam dat geslacht was staande. Dus Johannes die heeft het allemaal ontvangen en daarna is hij vrijgelaten, is hij oudste geworden in Efeze. En hij kon ook niet meer lopen Hij werd gedragen op een draagstoel. En wat riep hij de mensen toe? Hebt elkander lief, kinderkens. En dan merk je wel dat er in zo'n broeder die vroeger zoon van de donder genoemd werd, Boanerges, dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden. En dat mag ik u, mag ik jullie ook vertellen. Ik mag de Heer Jezus nu bijna 50 jaar persoonlijk kennen als mijn herder, mijn heiland. En hij is in mij een werk van verandering begonnen. 21 jaar heb ik in de leugen geleefd. Maar wat is het dan een heerlijkheid dat je op het terrein van de waarheid komt. De Heer Jezus is de waarheid. Het is de geest van de waarheid. De Bijbel is de waarheid. Ja, en dan leef je sterk. Want je leeft met het fundament de waarheid. En daar ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor in een wereld van leugens. Gods woord is de waarheid, Johannes 17, vers 17. Gods geest is de waarheid, Johannes 14, vers 16. De Heer Jezus is de waarheid, Efeze 4, vers 21. En Johannes 14, vers 6 natuurlijk. En dat is al zo rustgevend. Wij aanbidden de Heer Jezus, die ook in de hemel aanbeden wordt. De Heer Jezus, de enige die waardig is om de toekomst van de wereld terug te nemen. Wij aanbidden de Heer Jezus die en het lam is, maar hij is ook de leeuw van Juda, de koning. En als je dan luistert naar Johannes, hoe hij 8 tekenen geeft aan het einde van zijn leven. Ik denk even aan hij verandert het water in wijn. Hij geneest de 38 jaar zieke in Bethesda. Hij geneest de blindgeborene, hij doet Lazarus doen opstaan, hij geneest de zoon van de nobelman. Hij doet 8 wonderen dat tevens tekenen zijn met 1 doel. Nou, de mensen tot geloof komen en dat ze het leven ontvangen. Als je boven de 90 bent en je schrijft, dan doe je dat niet om populair te worden, dan doe je dat ook niet voor het geld. Maar hij wilde dat de volgende generatie door die 8 tekenen het tot geloof zou komen, tot het leven zouden komen. Want laten we eerlijk zijn, hij heeft 33 jaar geleefd. 33 keer 365, of Hebreeuwse kalender 360 dagen. Dat zijn er meer dan 12.000. Maar er staan er maar 75 in de evangeliën. Geen wonder dat Johannes deze brief besluit in Johannes 21. Als alles verteld had moeten worden, dan waren de bibliotheken niet genoeg. Er is dus veel meer gebeurd tijdens de wandeling van de Heer Jezus hier op aarde. Als er staat, allen werden genezen, dat moet toch wat geweest zijn. Als er staat, 15 tot 20.000 mensen kregen brood te eten, dat moet toch wat geweest zijn. Als er staat dat een man die 4 dagen in het graf gelegen heeft, opgestaan wordt. En het is maar goed dat de Heer Jezus hem bij naam noemde. Want wat was er anders gebeurd? Had die hele begraafplaats leeg geworden. Zoveel kracht heeft de Heer Jezus. Amen. Zijn woorden en zijn werken. Hij hoeft maar te zeggen, ik ben en alle soldaten vallen achterover. Het is geweldig. En daarom ben ik zo verrukt om vers voor vers door het evangelie te mogen gaan via de Family 7. Maar ook voor deze avond. 8 tekenen in het evangelie van Johannes. Die genoeg zijn voor ons om tot geloof te komen. 75 dagen van zijn hele leven. Maar dan 5 hoofdstukken over 1 nacht. Die nacht in de bovenzaal. En dat maakt indruk bij mij. Want ja, de Heer Jezus sprak wel eens tegen de grote menigte. Maar de meeste tijd besteedde hij met die 12. En hij besteedde ook heel veel tijd met die ene. 19 keer heeft de Heer Jezus een persoonlijk gesprek met 1 persoon. En dit leert mij dat het gaat niet om de grote menigte. Het gaat om die ene. Denk aan Nicodemus. Denk aan de Samaritaanse vrouw. En wat ik ook zo mooi vind bij de Heer Jezus. Hij leefde van onderen naar boven. De Samaritaanse vrouw stond en hij zat. De discipelen zitten en hij knielde. Kijk, dat is het lam. En hij vraagt van ons ook om een lam te zijn. Nederig te zijn. Hij vraagt van ons ook om een leeuw te zijn. Als de leugen geproclameerd wordt, dan zijn we als een leeuw. Maar in onze houding moeten wij leven van onderen naar boven. Dat hebben wij geleerd van de Heer Jezus. Tot het einde toe nam hij de laagste plaats. En hij verhoogde degene die hij diende. Dat vind ik ook zo mooi om daarover na te denken. Nou, deze avond wil ik dan, voordat we de Romeinenbrief ingaan, naar die bovenzaal. Maar voordat we naar de bovenzaal gaan, doe ik even mijn jasje uit. Het is een mooi jasje, toch? Maar het is zo warm. Dus ik doe hem even uit. Ja, ik zit hoger dan jullie, dus die is hier warmer. Heerlijk, we gaan met elkaar naar Johannes 13. De Heer Jezus heeft de voeten gewassen van de discipelen. En dan wordt daar iemand ontmaskerd. En dat is Judas. Aan het einde van Johannes 6 zegt Petrus: tot wie zullen wij gaan, Heere? U heeft woorden van eeuwig leven. Dan zegt hij wij. Dus hij bedoelde alle 12. En dan corrigeert de Heer Jezus hem in Johannes 6 aan het einde. En dan zegt de Heer Jezus: nee, niet alle 12. Want er is er eentje onder jullie, die is een duivel. In Johannes 6 vers 70. Dat wist Petrus niet. Petrus wist niet alles. Daar zitten de Rooms-Katholieken naast dat Petrus onberispelijk was. Dat hij alles wist. Want die wist dat niet. Zelfs in de bovenzaal wisten ze het niet. Maar de Heer Jezus is God. En de Heer Jezus wist het precies. En in Johannes 13 verlaat Judas de bovenzaal. En dan staat er: het was nacht. Dus wie zijn er nu nog over? Alleen gelovigen. Alleen zij die amen zeggen op de proclamatie van Petrus. Naar wie zullen wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Ik was pas op een verjaardag. En dat zal u ook wel eens gemerkt hebben. Je zit op een verjaardag. En de helft gelooft niet in de Heer Jezus. En de helft gelooft wel in de Heer Jezus. En dan kan er soms op een verjaardag ook wel eens een spanningsveld zijn. In die ene kamer. Je voelt het. Want je kan niet vrijuit praten. En als je vrijuit praat, dan krijg je allerlei discussies. En dat wil je dan ook weer niet. Maar, u weet zelf ook wel. Als je alleen maar met gelovigen bent, dan kun je je hart uitstorten. Dan kun je alles met elkaar delen. Dat is de gemeenschap der heiligen. Wat daar ook zo mooi staat aan de wand. Dat wij die eenheid hebben in Christus. Dat je meer kan delen. Omdat je één bent in hem. Je hebt dezelfde persoon in je hart. Dus toen Judas wegging, toen heeft de Heer Jezus hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 nog met zijn discipelen, die 11 die over waren, zijn hele hart uitgestort. Nou, het was een tijd, kijkt u maar in hoofdstuk 13, van beroering, vers 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. Hij getuigde. En dan gaat hij spreken over het verraad van Judas. Dat deed hem wat. Dat Judas 3 jaar bij hem geweest was. En nog de keuze niet gemaakt had. Ik moet u eerlijk vertellen. Ik mag de Heer Jezus nu bijna 50 jaar kennen. Maar ik kan u niet vertellen dat al mijn broers tot geloof gekomen zijn. Dat kan ik niet. En het troost me dat er in Johannes 7 vers 5 staat dat de halfbroers van de Heer Jezus ook niet geloofden tijdens zijn leven. Die zijn pas tot geloof gekomen na de opstanding. Jacobus, Judas. Kijk, je kunt een paard naar het water brengen, maar je kunt het niet laten drinken. De uitnodiging is er. En ze hebben het allemaal duidelijk gehoord. Toen de dochter van mijn oudste broer in geloof stierf, vorig jaar, Ida, toen mocht ik spreken, we hebben duidelijk het evangelie uitgelegd dat Ida afwezig is van het lichaam, maar aanwezig bij de Heer. Een duidelijk evangelie. De uitnodiging ligt er. Ze hebben het gehoord. Maar verder kan ik er niks aan doen. Zelfs de Heer Jezus kon dat niet. In Nazareth kon hij niet zoveel wonderen doen. Want de Heere heeft de mens een vrije wil gegeven. En dat kan zelfs de Heere God niet aankomen. En dat lezen we ook in Romeinen 1. Hij gaf ze over. Want de mens is naar zijn beeld geschapen. En de uitnodiging is er. De bewijzen zijn er. De getuigenissen zijn er. En toch moet een mens persoonlijk die keuze maken. Alle die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij kracht gegeven. Zonen, dochters van God te worden. Je moet hem aannemen zoals je dit glas aanneemt. De Heer Jezus is alleen met gelovigen. En dat is de achtergrond. En Johannes die weet dat ook al was de Heer Jezus zelf in beroering, de dood hing boven hem, hij werd gehaat, toch was er ruimte voor die ander. Tot op het kruis was er ruimte voor die ander. En dat vind ik zo mooi, want die ruimte was er omdat hij in eenheid met zijn Vader leefde. En daarom gaat hij, die ook onder spanning leeft, die ook weet dat zijn laatste uren op aarde gekomen zijn, toch anderen troosten. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij met die schitterende woorden van Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In 2 Korinthe 1 vers 3, daar zegt Paulus ook, wij kunnen anderen troosten omdat wij zelf getroost worden. Dan is er ruimte in je hart en dat had de Heer Jezus. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit zegt de Heer Jezus tegen Joodse gelovige mensen. Oeps, ik heb een beetje ruzie hier. In Johannes 8, vers 21 zegt de Heer Jezus tegen andere Joodse mensen, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen, lieve broeders en zusters. Wij zijn allemaal in zonden geboren, Psalm 51. Maar wij hoeven niet in zonden te sterven. En in Johannes 8 zegt de Heer Jezus, die zo verlangt dat deze Joodse mensen tot bekering komen, hij zegt tot 3 keer toe, jullie zullen sterven in jullie zonden. En waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen, want jullie willen je niet bekeren. Jullie willen mij niet aanvaarden als de langbeloofde Messias. Maar deze, daar heeft hij een plaats voor bereid. En ik hoop zo dat je bij de tweede groep hoort. Dat je mag weten, vandaag is de Heer Jezus in de hemel voor mij een plaats aan het voorbereiden. Amen. Dat geeft toch rust? Want die angst voor het leven, maar die angst voor het sterven, Hebreeën 2 vers 14 en 15, dat heeft de Heer Jezus weggehaald. Ik mag u echt vertellen, ik heb een paar uur voor de televisie gezeten. En dan zit je natuurlijk te wachten, wat gaan ze lezen in die kerk? En daar ben ik toch zo bemoedigd. Want 1 Korinthe 15... Er werd gesproken over de Heer Jezus. Er werd gesproken over de opstanding. En die verzen waren zo schitterend, die waren door Elisabeth II uitgekozen. Dat is mijn zuster. En ik was zo bemoedigd. En wat hoor ik vandaag? Miljarden mensen hebben het woord van God gehoord. Hoe blij was ik vanavond niet toen de broeders van mij vertelden dat van deur tot deur jullie geweest zijn bij ieder huis om ze een Nieuw Testament aan te bieden. Mag ik u ook even vertellen tussendoor, dat toen de oorlog begon met Oekraïne, toen kreeg ik longontsteking en ik moest voor 3 maanden al mijn spreekbeurten afzeggen. Ik had hem nog verwaarloosd ook. De dokter was boos. Op diezelfde dag, toen kreeg ik van de Heer op mijn hart om te gaan bidden voor Bijbels. Voor Oekraïense mensen. En op wonderlijke wijze mag ik u jullie vertellen dat het geld gekomen is. Dat ik kinderbijbels, Bijbels, Nieuwe Testamenten naar Nederland, naar Europa en zelfs naar Israël heb mogen sturen. Afgelopen week. 20.000 citybijbels in de Oekraïense taal naar Oekraïne. Met een vrachtwagen. En wat zit er voor de rest in die vrachtwagen? Lijkzakken. Dus aan de voorkant lijkzakken en aan de achterkant de Nieuwe Testamenten. Wat een wereld leven we in. Maar dat we juist dit uit mogen kopen om te brengen dat woord van God onder de mensen. Weet je waarom dat dit de nadruk van mijn leven is? Ik ben niet tot geloof gekomen in een kerk. Ik ben tot geloof gekomen heel alleen in de woestijn door het lezen van de Bijbel. Geen emoties, gewoon aanvaarden wat er staat. En toen ontving ik wat er staat. En 21 jaar wist ik dat de Heer Jezus voor mij naar het kruis gegaan was. Daar was ik mee opgegroeid. Ik had het gehoord van het bloed van de Heer Jezus. Maar omdat ik het niet mixte met geloof, was het niet in werking in mijn hart. Ik wist het wel in mijn hoofd, maar niet in mijn hart. Maar toen ik de Heer Jezus daar diep in die woestijn aanvaarde in mijn hart, toen kwam het geloof in werking. Toen werd dat kostbare bloed waardevol. Toen ging ik het begrijpen dat hij in mijn plaats naar dat kruis is gegaan. En toen ging ik hem daarvoor aanbidden. En nu het volgende, waar ik dan vanavond de lessen mee wil beginnen, is... Oké, hij is hier met gelovigen. Dus hij kan zich helemaal uiten. En dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 6, ik ben de weg. Ik ben de waarheid, niet een waarheid. Hè? Het is heel exclusief. Ik ben het leven. Dit is de Joodse Jezus, want hij is geboren uit Maria, Joodse vrouw, tegen Joodse mensen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Een Jood kan alleen maar tot de Vader komen via de Heer Jezus. Maar hij zegt nog veel meer. Dit is ook wel heel mooi. In vers 12, daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. Hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Een andere vertaling staat meerdere. Want dit is een van die verzen die ik jarenlang niet begrepen heb. Hoe kan ik meer doen dan de Heer Jezus? Kan ik een blinde laten zien? Kan ik een dove laten horen? Kan ik een dode opwekken? Nee. Wat is dan dat meerdere werk? Wel, er was één ding wat de Heer Jezus niet voor elkaar kreeg in die bovenzaal. Dat was onderlinge eenheid. Ze waren constant aan bakkeleien wie wel niet de belangrijkste was. Dat kreeg de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling niet voor elkaar. Maar, kijk daar even naar, want dat is zo'n schitterend vers. Dat is in de Romeinenbrief. Dan wordt de Heilige Geest voor het eerst genoemd. En dan moet u kijken wat daar staat. Romeinen 5, vers 5. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wat is het meerdere werk? Dat is die eenheid onder de gelovigen. En waar hebben wij dat aan te danken? De liefde van God is in ons hart uitgestort. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest was toen nog in de Heer Jezus. Die was toen wel met de discipelen, maar nog niet in de discipelen. En dat is een meerdere werk, want je ziet in Handelingen 3 Petrus en Johannes in eenheid gaan naar de tempel. Als Petrus proclameert, dan staan ze alle 10 om hem heen, biddend. En hier aan de wand, de eerste gemeente, zij kwamen eendrachtig bij elkaar. Dat is een meerdere werk. Maar ook in de bovenzaal, in Handelingen 1, zijn er maar 120. Maar op de Pinksterdag reageert Petrus op het feit dat ze denken dat hij dronken is. Omdat hij zo blij is om 9 uur. Weet je dat ze dat mij ook wel eens gedacht hebben? Wij wonen bij dat plein in Gorkum, in een steegje. En 's morgens dan ga ik al huppelend de vuilniszakken wegbrengen. En hebben ze wel eens gezegd, ben je nou al beschonken? Ik zei, nee, ik hou van de Heer Jezus. Want dan ben ik alweer zo blij, weet je wel, want Jezus redde mij. En dan krijg ik gewoon reacties. Nou, die Petrus, die had echt geen bijbelstudie thuis gemaakt. Maar hij kreeg een reactie dat hij om 9 uur al een paar borrels op had. Ja, zo staat het er. En dan gaat Petrus reageren en wat gebeurt er? Op de Pinksterdag roepen 3000 Joodse mensen, wat moeten wij doen om behouden te worden? Dat is heel mooi. Want toen de wet gegeven werd, in Exodus 32, vers 28, toen kwamen er geen 3000 mensen tot leven. Toen stierven er 3000 mensen. Dus Mozes, 3000 stierven. De Heer Jezus, 3000 komen tot leven. Op hetzelfde feest. Dat is wel belangrijk. Een meerdere werk is de eenheid en dat mensen overal tot geloof komen. En dat waar de Heer Jezus was, bijvoorbeeld in Galilea, dan kon hij niet prediken in Judea. Maar nu is de Heer Jezus in India, de Heer Jezus is in Israël, de Heer Jezus is in Sliedrecht. De Heer Jezus is in iedere gelovige. En dat gaat hij hun mee voorbereiden. Moet u kijken wat er staat in vers 16. Dan zegt hij, ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dus niet tijdelijk, we praten nu niet over tijdelijke dingen, we praten over de eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Mooi hè? Het is de geest van de waarheid, niet de geest van de leugen, nee, de geest van de waarheid. Dat is de Heilige Geest, er zit geen zonde in die geest. Dat is de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, want ik ga naar Gethsemane, ik ga naar het kruis, ik ga naar het graf, ja, ik zal opstaan, maar hij is niet naar Caiaphas gegaan. Hij is ook niet naar Pilatus gegaan toen hij opstond. Hij is alleen maar naar 1 ongelovige gegaan. En dat was, Handelingen 9, Saulus. Maar voor de rest is hij na zijn opstanding alleen maar naar gelovigen gegaan. De wereld heeft hem niet meer gezien. De gelovigen wel, inclusief Saulus op weg naar Damascus. En dan staat er zo mooi, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag, welke dag? Dat is niet de dag van het kruis, dat is niet de dag van de opstanding, dat is niet de dag van de hemelvaart, dat is de Pinksterdag. De geboorte van de gemeente. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Nou heb ik een eenvoudig voorbeeldje meegenomen. Het is een plaatje van een emmer. En die emmer die wordt naar buiten gegooid van het bootje in de oceaan. Nu heb ik een vraag. Is de emmer in de oceaan of is de oceaan in de emmer? Zeg het maar. Beide. Mooi hè? De emmer is in het water. Maar het water is ook in de emmer. Alles van die oceaan maakt maar een test in een klein klein buisje, daar zit alles van die oceaan in. Maar als je dat laat zinken van je hoofd tot je hart. Wat gebeurt hier? Ik in Christus en Christus in mij. Ik moest dat in geloof aanvaarden. Net als het geloof in de Heer Jezus, die 2000 jaar geleden voor mij al mijn zonden heeft vergeven. En dat dat kostbare bloed van de Heer Jezus nog warm is en niets van zijn kracht heeft verloren. Dat moest ik aanvaarden in geloof. Maar het heeft wel even tijd gekost voordat ik in geloof kon aanvaarden dat de schepper en onderhouder van dit hele heelal in het kleine hartje van mij komt wonen. En dit is een geloofshandeling die effect heeft op je verdere leven. Als je echt gelooft dat de schepper en onderhouder van het universum, want de Heer Jezus is de schepper, Colossenzen 1 vers 16, in mijn hart woont. Weet je, dan ga je anders bidden. 21 jaar van mijn leven ging ik met mijn ouders naar de gereformeerde kerk. En ik hoor het nog, aan het eind van de dienst, het laatste gebed. Heren, wij bidden of dat u alstublieft met ons meegaat deze week. Als je gelooft, niet in je hoofd, maar in je hart, dat de Heer Jezus in je hart woont, dan moet je niet bidden, dan moet je danken. Want hij is toch in mij? Dan ga je zeggen, Heere, ik dank u dat u in mijn hart woont. Dat u niet alleen met mij meegaat, maar Hebreeën 6 vers 20, dat u ook voor mij uitgaat. Want een van de titels van de Heer Jezus is, hij is de voorloper. En wat er met mij gebeurt, dat is door de deur gegaan. Weet je wat dit brengt? Dit brengt een veilig gevoel. Het werkt ook op je gevoel. Want hij is in mij en ik ben in hem. Colossenzen 3 vers 3. Dat is ook zo'n vers. Want Colossenzen brief is heel belangrijk. Dan zie je dat de Heer Jezus in hoofdstuk 1 vers 18 daar staat. Bijvoorbeeld. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dan ben ik in Afrika. En in Afrika, dan moet je het laten zien met tekens. Dus dan zeg je tegen die mensen, doe je hand eens omhoog. En dat doen ze. Ja, die blanke man die komt van zo ver. Ja, dat doe ik toch even voor hem. Dit ben ik. Ik ben gestorven en mijn leven is verborgen met Christus in God. Zo veilig zijn wij. En dat is zo heerlijk om dat diep in je hart op te slaan. Ik weet nog dat mijn broertje op 4, 3 was hij, ik was 4, is doodgereden voor het huis. En toen is er wat gebeurd met mijn moeder. Ze heeft hem bij de Heer Jezus gezien. Wat staat er op haar grafje? Veilig in Jezus' armen. En dat was een geloofsproclamatie van mijn ouders. En dat was niet een liedje wat ze zongen in de gereformeerde kerk. Maar dat was een geloofsproclamatie. Daar ben ik mee opgegroeid. Veilig in Jezus' armen. De veiligste plaats in deze hele kosmos is dat Christus is in ons en wij zijn in Christus. Want toen ik tot geloof kwam, heeft dat zelfs een effect gehad op de kosmos. Want de hele wereld is in barensnood. Maar toen ik tot wedergeboorte kwam, toen werd ik een deel van de oplossing tot het grote herstel. Want deze hele wereld zal gevuld worden met Gods heerlijkheid, zoals het water de zee. En daar zijn wij dan een deel van. We zijn veilig. Wat we ook zijn, we zijn geliefd. Ja, wij zijn geliefd. Hij hield van ons voordat wij van hem hielden. Dat ga je allemaal begrijpen nadat je tot geloof gekomen bent. Want wat lees je in Efeze 1 vers 4? Wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Begrijp ik het? Nee. Maar ik aanvaard het wel in geloof. Dat hij al reeds aan mij dacht voordat de sterren aan de hemel stonden. Zulke dingen moet je aanvaarden in geloof. Ik ben veilig. Ik ben geliefd. Wat ben ik nog meer? Ik ben ook rijk. Hij die rijk was, is arm geworden om ons rijk te maken. Hoe rijk ben ik? Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. De hemel is in mijn hart. In mijn positie ben ik al reeds volmaakt. Als je tot geloof komt, dan word je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Als een kindje geboren wordt, komt er geen arm bij, geen been bij, geen neus bij, geen oor bij. Het groeit wel, maar het blijft bij het aantal. Daarom weer anders bidden. Je moet niet bidden, Heere, geef mij meer van de Heilige Geest. Nee. Nee. Ik heb alles al ontvangen. De Heilige Geest moet meer van mij hebben. Begrijpen we elkaar. Dan ga je heel anders denken, dan ga je heel anders bidden. Dan ga je ook anders in het leven staan. Want je bent al reeds volmaakt. En volmaakt is een 100% woord. We zijn veilig. We zijn geliefd. Wij zijn verborgen in hem. Wij hebben alles ontvangen om een Godvrezend leven te leven. Maar we zijn ook van machtsterrein veranderd. En dat zal ik de volgende keer meer uitleggen. Machtsterrein. 21 jaar, ook al was ik gedood als kind, ook al ging ik naar de gereformeerde kerk. Ik leefde in het domein van Satan. Maar door de wedergeboorte leef ik niet meer in het domein van Satan, maar ben ik overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ik leef nu onder een ander machtsterrein. Als voorbeeld, de kinderen van Israël die achter Mozes aangingen. Farao en zijn leger verdronken in de zee. Die tijd was voorbij, een ander machtsgebied onder Mozes, de middelaar van het oude verbond. Het is zo belangrijk, ik leef in een ander machtsterrein. En mag ik u alvast vragen, ga Romeinen 6 eens lezen. En dan niet aan Romeinen 7 denken. Gewoon Romeinen 6 lezen. Kunnen we daar zo'n feest over hebben? Kom maar goed, hè. Zijn we goed met elkaar? So far, so good. Weet je, er is niets saaiers dan religie. Maar er is geen groter avontuur dan te wandelen met de Heer Jezus. Want in mijn positie, hij ziet mij niet langer als een zondaar. Hij ziet mij als heilige, apart gezet. De hemel is open. Stefanus zag een geopende hemel. Want de zonden zijn betaald op het kruis van Golgotha. En wat ook zo belangrijk is, en dat is een proces waar we allemaal in zitten, dat is Romeinen 12 vers 2. Wij worden veranderd naar zijn beeld. Wij gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. Jazeker! Wij zijn een nieuwe schepping. En iets wat nieuw is, was er niet voorheen. Ik ben niet opgelapt. Ik ben een nieuwe schepping. En als nieuwe schepping word ik veranderd naar zijn beeld. Lieve broeders en zussen, we hebben elkaar een paar jaar gemist. Maar ik ben zo dankbaar om ouder te worden. Weet je waarom? Ik word van binnen steeds rijker. De Heer Jezus, die krijgt meer gestalte in mij. En hij is een goed werk begonnen. En hij is de Alfa en de Omega. En dat goede werk wat hij begonnen is, dat voleindigt hij. Soms twee stappen vooruit en een stapje terug. Soms een dwarsstraat. Maar hij zal mij nooit begeven, nooit verlaten. En hij is in mij een goed werk begonnen. En hij is mij aan het veranderen. En ik ga van heerlijkheid naar heerlijkheid. En als er in mijn hart, met al mijn zwakheden, een verlangen is om de Heer Jezus te gehoorzamen. Om hem van harte lief te hebben. Om de zonde gruwelijk te haten. Dan gaat hij mij veranderen. En er komt een moment, broeders en zusters, dat we hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Maar nog iets. Er komt ook een moment in Johannes 3, dat wij zullen zijn zoals hij is. Dan heeft hij dat werk volmaakt in ons. Positioneel, ik ben volmaakt. Positioneel, ik ben al heilig. Positioneel, ik ben een nieuwe schepping. Maar ik leef ook in een proces. En dat is het proces van meer worden zoals de Heer Jezus. Maar je krijgt hier met dit lichaam nooit een diploma. Je kan zelfs na 50 jaar gelovigen niet zeggen, ik heb het allemaal voor elkaar. Want dan val je morgen weer op je snuffert. En Paulus had het ook niet allemaal voor elkaar. Maar hij heeft het wel voor elkaar. Het gaat er ook niet hoe goed ik ben, maar hoe goed de Heer Jezus is. En hij heeft ervoor gekozen om arm te worden. Om ons rijk te maken. Ja, er staat een vers. In 1 Johannes 4, vers 17b. Zoals hij was, zijn wij in deze wereld. Nou, ik dacht, zoveel jaren, dat is toch een vers, daar kan ik toch niks mee. Maar het staat wel in de Bijbel. En die verzen die je denkt, jongen, die moet je gewoon omhelzen in geloof. En als je ze omhelst hebt in geloof, ga je het in praktijk brengen in je leven. En dan zal je zien dat er is een Heilige Geest die je helpt. Die net als, ik heb vanmiddag weer een boekje van Corrie ten Boom, dat vind ik altijd zo mooi, Corrie, weet je. Die had een verhaaltje over een jongetje die ging zijn vader van de trein halen. En vader had een zware koffer. Zegt dat jongetje, papa, mag ik je koffer dragen? En het jongetje kreeg de hengsel, maar ja, op de hand van vader. En toen kwamen ze thuis en toen zei het jongetje tegen zijn moeder, ik heb de koffer van papa gedragen. Weet je, dat is nou echt zo'n Corrie ten Boom verhaal, maar het is wel mooi. Wij weten drommels goed dat het niet in ons is. Want zonder mij kunt gij. Weet je wat een wonder is? Dat in Johannes 21 zeven professionele vissers, die geboren zijn in Galilea, en het, ik zal een visgeheim vertellen, in dat meer van Galilea, daar zijn heet waterbronnen. Weet je wat het wonder is? Dat ze niets vingen. Het was niet een wonder als ze wat gevangen hadden, maar dat zeven professionele vissers uit Galilea de hele nacht gaan vissen en niets vangen, dat is een wonder. Maar dan kom je ook bij dat omgewisselde leven. Hè? Zonder mij, niet een beetje kunnen we niks, maar met mij kunnen we alles. Ik kan het niet, hij kan het wel, dan kan ik het ook. Kom ik daar bij Family 7. Vandaag 7 opnamen. 7. En achter elkaar door. Ken ik dat in eigen kracht? Nee. Maar de Heilige Geest die komt en die geeft inzichten en die helpt je. En daarom ben ik de Heer zo dankbaar dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten. Mag ik u voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze eerste avond met elkaar. Heren, we zijn met elkaar op reis. Heren, soms zijn er hobbels. En soms zijn er dwarswegen. En soms zijn er stormen. Heren, maar het schip vaart. En u heeft het ook gezegd. We gaan naar de overkant. U heeft niet gezegd, we gaan naar het midden om te verdrinken. En u die in ons een goed werk begonnen bent. Dat goede werk wat u in ons begonnen bent, dat zal u ook voleinden. Dank u wel, heren, dat we elkaar hebben in deze wereld. Heren, we zullen het meer en meer naar gaan verlangen om bij elkaar te zijn. Dank u wel dat het nog mogelijk is dat we deze avonden hebben. Heren, en wees u maar de naprediker van deze woorden. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.